De tekstwoorden voor de overdenking van deze avond vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 12 en 13. Openbaringen 2, vers 12 en 13, waar het woord des Heren aldus spreekt. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Overdenken wij met elkander de brief van de Heere Jezus Christus aan de gemeente van Pergamus. En letten deze avond, zo de Heere wil, op zwaarden en op tronen. Geliefden, dit was de derde gemeente waaraan de brief door Johannes geschreven, door de Heere Jezus Christus voorgezegd, gericht is. Deze plaats waar het hier over gaat ligt een uur of 12 noordelijk van de voorgaande gemeente Smyrna. Een uur of 3 ook van de Egeïsche Zee, waaraan het ook door een rivier verbonden was. Het was ook een vrij grote stad, als wij bedenken dat in de tweede eeuw, het jaar 200, het nog een stad was van 120.000 inwoners, dus altijd nog een 20.000 meer dan de stad waarin wij wonen, of de plaats. Voor die dagen ook een grote stad. Zijn naam Pergamus dankt het eigenlijk aan de uitvinding van het perkament, want daar werden uit dierenvellen de perkamenten gemaakt, die ook wereldberoemd zijn geworden. Het was een stad vol wetenschap en vol wijsheid, maar in zonderheid vol afgodendienst. Er was een bibliotheek met een verzameling van 200.000 rollen, waarin allerlei werken, voornamelijk van wetenschappelijke en wijsgerige aard, zich bevonden. Het was ook een kernpunt van de beoefening der medische wetenschap, want in Pergamus stond het grote standbeeld voor Asclepius, de god der geneeskunde. Daar was ook het grote altaar van Zeus, daar was ook voor het eerst gebouwd de eerste tempel gewijd aan de keizer Augustus. Een uitgebreide priesterschaar was daar werkzaam om de dienst des keizers, die als heer en verlosser werd aangebeden, om die dienst te verrichten met offeranden en met gebeden. Het was zulk een grote toevergadering daar van allerlei mensen, omdat ook duizenden bij duizenden mensen gestaag door een bedevaart maakten naar het centrum van de geneeskunde, waar de afgod Asclepius als soter, dat betekent als verlosser of behouder, werd aangebeden. Dit alles, hoewel niet alleen, dit alles doet ons mede verstaan waarom de apostel juist spreekt hier, of eigenlijk de Heer Jezus spreekt, daar de troon des Satans is. Want van alle gemeenten was de gemeente van Pergamus het toppunt in afgodendienst, het toppunt van de valselijk genaamde wetenschap, en de grootste vergadering van wijzen deze wereld, en ook het centrum van de keizeraanbidding in Klein-Azië. Als wij alle gegevens die er bestaan in de ongewijde geschiedbeschrijving over Pergamus zouden bezien, dan vormt zich ten slotte een beeld van een, je zou haast zeggen op vele terreinen, een elitestad. Wat wijsheid, boeken, wat geneeskunst en allerlei andere kunsten, maar ook wat handel en nijverheid betrof, het stond alles even hoog in Pergamus. Het was een, met recht een in het klein, de wereldstad. En ook in deze stad heeft de Heere Christus zich een gemeente ten eeuwige leven uitverkoren, bijeenvergaderd door zijn woord en geest. Hoe dit gegaan is, daar weten wij niets van. Waarschijnlijk is het ook dat toen Paulus enkele jaren in Efeze heeft gearbeid, dat ook uit die plaats vandaan het woord des eeuwige levens ook in die stad gekomen is. Die stad waar ook het aardse gericht gezeteld was en het ook het Romeinse recht gesproken werd. Als een centrum, wij zouden zeggen, daar was ook het kantongerecht gevestigd. Nu, in deze stad is naar het eeuwig welbehagen des vaders een gemeente gekomen. En het eerste wat ons daarbij te bedenken staat, is wel dit, dat God er een behagen in heeft gehad, om daar, waar de vorst der duisternis het meest en het vastste voet aan de grond heeft, om daar naar zijn welbehagen een troon te gaan vestigen. Om daar met het zwaard des geestes te arbeiden en voorspoedig te rijden op het woord zijner waarheid. Zo is het menigmaal in de geschiedenis bekend, en ook uit de historie genoegzaam bekend, denk ook aan de Bijbelse geschiedenis, daar waar wij het allerminst zouden verwachten, heeft het spoor van Gods verkiezende liefde zich een volk bijeen vergaderd uit alle geslacht, tong en taal. Daarom is het verwonderlijk dat in dit knooppunt van wereldse wijsheid, keizer en afgod aanbidding, dat in dat centrum God zelf met het zwaard des geestes heeft gearbeid. Immers, het zwaard van de vorst der duivelen werd daar ook gebruikt, dat is u voorgelezen, een voor ons overigens onbekende man, waarvan niets bekend is, hoewel sommigen zonder recht hebben gemeend dat het Timotheus zou zijn, maar dat is niet in geen enkel opzicht te bevestigen, er staat hier Antipas, een getrouwe getuige Gods, die daar gedood is geworden. Voor het zwaard van de heidense rechter. Nu moet Johannes schrijven aan de voorganger en in hem ook aan de ganse gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. U merkt, aan deze derde gemeente wordt weer een andere zelfbenoeming van Christus gericht, ook uit het eerste hoofdstuk getrokken. Daar stond geschreven dat uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Zo worden er verschillende zaken aan de gemeenten genoemd. Maar iedere gemeente krijgt met deze openbaring van Christus te maken, die in haar geval en in haar bijzondere omstandigheden het meest gepast en noodzakelijk is. Zo is er dan in dit woord over het zwaard, en wel een zwaard dat aan allebei de zijden snijdt en scherp is. Is er in de eerste plaats een troostrijke herinnering en bevestiging. Er is iets in van troost, van grote troost. Immers degene aan wie deze brief gericht is geworden, zij hadden het juist aan het zwaard van het woord Gods te danken, dat ze uit de duisternis getrokken werden tot zijn wonderbaar licht. Want het was geen zwaard geweest om hun voor eeuwig te verdelgen, maar het was een zwaard in de zaligmakende bearbeiding van God de Heilige Geest. En dat zwaard sneed in hun zielen naar alle zijden. Zowel de wet als het heilige evangelie, de ganse boodschap van Gods heil, sluit Adam buiten. En predikt hem en houdt hem voor dat hij in zichzelf een afgodendienaar is, een afwijker, ja dat hij in Adam het zwaard der goddelijke gerechtigheid over zich en zijn nakomelingen heeft ingeroepen. Dat leert dat woord van God. En daarom is het ook zulk een eeuwig wonder voor de geadresseerden, dat God in plaats van het zwaard der verdoeming, het zwaard der verwerping, waarin hij op grond van recht voor eeuwig had kunnen afsnijden, en buiten zijn gunst en zijn gemeenschap eeuwig had kunnen laten, dat er in hun levens een zwaard des geestes gekomen is, dat hun ziel en lichaam niet ter helle deed varen, maar dat hun bekend maakte, midden in al hun nood en dood en afgoderij waarin ze verzonken waren, met die enige weg ter zaligheid die God geopenbaard heeft. Dat het woord scherp en snijdend, een levend en krachtig zwaard genoemd wordt, wil ons dus zeggen dat God in zijn eeuwige liefde een zwaard neemt om loten van die oude stam Adams af te snijden en om ze bekend te maken met hem en met zichzelf. Daar is iets troostrijks in, maar ook iets ontdekkends als God in zijn woord het woord een zwaard noemt. Want daar ligt eigenlijk in uitgedrukt dat niets op de aarde bij machte is om ons te doen buigen en bukken voor die hoge God. En dat nog het een, nog het ander, nog voorspoed, nog tegenspoed, de mens verlossen kan van de eerste Adam en zijn dood, om hem te brengen in het leven en in de gemeenschap met God. Dat hij zo verbonden is daaraan, zo geheel verenigd met de gevallen Adam, dat er een goddelijk ingrijpen van nodig is om hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En al is het dan dat er onderscheiding gemaakt wordt met zwaard en met honger, al wordt de een misschien van kinds dagen af bearbeid om de Heere te vrezen, en de ander krachtdadig uit deze wereld losgemaakt, dat neemt toch niet weg dat het woord als zodanig een scherp, tweesnijdend zwaard is, dat naar alle zijden snijdt. Ik zou in een variant op dit woord, zou ik haast zeggen, dat woord snijdt zowel de mens in zijn godsdienst, als in zijn wereld af. Dat woord snijdt zowel de mens in zijn eigen gerechtigheid als in zijn ongerechtigheid. Dat woord snijdt naar de kant van zijn eigenwillig hagereens hart, als ook naar de brutale sprake, laat ons de zonde doen, opdat de genade te meerder worden. Hier wil het tweesnijdende zeggen, dat het altijd raak is. En, niet in het minst, dat het zwaard van het woord snijdt ten eeuwige dode en tot het eeuwige leven. Dat het zwaard de druiventrossen die rijp geworden zijn voor de wijnpersbak van Gods toren afsnijdt, en ook de graan of tarweoogst die rijp geworden is om ze te verzamelen in zijn schuur. Daarom zei de Heer Jezus toen ze wilden dat hij oordeelde, ik oordeel niet, maar het woord, dat zal oordelen waarop geroemd. Dat zal eenmaal een snel getuige zijn. Daarom drukt het woord zwaard, zoals ik al zeide, een troost uit, want het is niet het zwaard van de eeuwige ondergang alleen, maar het duidt ook aan een herinnering aan het feit dat er een God, ja de God Jacobs, de enige nodig is om zondaren zalig te maken. Om zondaren als kinderen des torens van die een en diezelfde lap zijnde, nochtans daar af te snijden. En niet om het beste stuk, maar om het slechtste stuk daar af te snijden. En om het zich te kopen en om het zich te eigenen. En om het te doen zijn tot de buit, ja tot een zaad, dat door de hand van de borg en middelaar tot aanzijn komt. Want het welbehagen van God gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Laten we het nu samenvatten, dat zwaard. Ja, gemeente van Pergamus, wil de Heer Jezus zeggen, daar woedt een zwaard in uw midden. En dat is het zwaard van de Satan. Die ook door middel van zijn trawanten dat zwaard hanteert. Dat zwaard is al dichtbij gekomen, nog erger dan in de gemeente van Smyrna. Daar wordt van het toekomende gesproken. De Satan zal enig uit u in de gevangenis werpen. En daar zijn er ook gedood, velen. Maar hier is het al reeds geschied. Hier is een man door het zwaard omgebracht. Of dat zwaard nu bestaan heeft uit een galg of een strop of vuur, dat weten wij niet. Maar wij kunnen het noemen het zwaard van de antichrist. Het zwaard van de afgodendienst. Het zwaard van dat Israël wat geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, waar onze Heere gekruisigd is geworden. Dat zwaard, daar is die man door omgebracht. En nu kunnen wij zeggen, ach, dat is niet zo erg. Nee, in die zin gezien heeft dat zwaard hem thuis gebracht. Maar, anderzijds, laten wij gedenken aan wat Hanna zegt, maak het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken. Want als wij ook dat uitwendige zwaard van de antichrist, en ook dat geestelijke zwaard van de antichrist met ons moeten weerstaan, dan vallen wij door alles heen. Dan blijft er niets van ons over. Dat heeft Petrus ook ervaren. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften, maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. Maar het was een wonder. Want je zou zo zeggen. Simon. Of Simon, ja. Die is er doorheen gevallen door die zeef. Petrus. Dat was de belijdenis des levende Gods. Die de Vader hem bekend had gemaakt. Die bleef liggen. Omdat Christus bad. Maar Petrus als de mens. Die man, de discipel, die is er doorgevallen. Die bleef er niet op liggen, maar hij kwam beschaamd uit, eer de haan driemaal gekraaid had. Dus we kunnen zeggen, het ging goed in de gemeente van Pergamus, zeker wel. In dat opzicht, waar de Satan zijn zwaard gaat trekken, is het een teken dat de Heere met het zwaard des geestes zondaren heeft toevergaderd en bezig is om zondaren toe te vergaderen. Als we altijd maar mogen bedenken, met onze kracht is het niets gedaan. En dat het eigenlijk zo is wat eenmaal Kolbrug schreef. Die schreven een woord naar aanleiding van het tekstwoord met mijn God. Klim ik over een muur en dring ik door een bende. Daar zegt hij, hoe gaat dat? Hij zegt, zie hem daar klimmen, die zondaar, om over de muur heen te komen. En hij werkt en hij sloopt en hij moet er overheen met zijn God, denkt hij. En nauwelijks hebben zijn handen de bovenkant bereikt om zich erop te werken. En hij houdt het niet meer en hij valt op de grond. En daar ligt hij met zijn benen gebroken voor de muur. Hij zegt, maar wat betekent het dan met mijn God spring over een muur? Hij zegt, wel, dan komt God zelf. En die pakt... Die zondaar die met daar met gebroken benen ligt, die nou helemaal geen stap meer kan doen, die pakt die zo op en die zet hem eroverheen met zijn eeuwige kracht en genade. Dat is een hele les voor mensenkinderen. dat muurtje wat hij misschien even denkt te nemen. Maar waar hij voor blijft staan, al wilde hij nog zo goed en al zong hij misschien door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Maar al loopt hij er 7 keer omheen, er gebeurt niets. Dat is de praktijk van het leven. Totdat God zegt, ik doe het. Zie, en in dat licht moet je nu ook die brieven zien. Moet je niet te haastig concluderen en zeggen, gelukkig, er wordt erop losgeslagen. Daar in Pergamus. Nee, dan is het beter om te zeggen, Heere, ik ben een verloochenaar. Ik ben een verloochenaar. Als ik staande moet blijven, lig ik zo in de modder. Maar wilt u me alstublieft zelf vasthouden, zelf leiden, zelf doen wandelen in dat spoor uw gerechtigheid. Nu zie je daar eigenlijk in die stad, zie je 2 zwaarden die ontwaken. Toen het zwaard van God kwam, het zwaard des geestes, toen kwam ook het zwaard van de duivel in beweging. Hij heeft het lang rustig gehad in Pergamus. Hij kon best hebben dat al die duizenden zieken naar de stad kwamen om een offertje te brengen aan de God der geneeskunde. Hij kon best hebben dat de keizer er geëerd werd als de verlosser, de redder en behouder der wereld. Hij kon best hebben als ze offermaaltijden hielden, die tenslotte in de grootste losbandigheid ontaarden. Toen had hij zijn zwaard in de schede. Maar toen God kwam met het tweesnijdend scherp zwaard van zijn eeuwig woord, toen was hij er onmiddellijk bij om dat zwaard te hanteren. Daarom is het zo opmerkelijk dat ook in dat licht de Heere hier zichzelf zo noemt, de Heere Jezus. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Hij heeft het. Met andere woorden, verkijk je niet op het andere zwaard. Verkijk je niet te veel. Kijk meer naar binnen. Want je kunt nog wel samen zitten te spreken over die trouwe Antipas. Over die man die standvastig de dood inging, hopend op Gods genade. Maar als intussen, laten we later nog iets uitvoeriger op hopen in te gaan. Als de Heere dan gaat spreken van degene die de lering van Biliam houden. En de dwaling der Nicolaïten huldigen, welke ik haat. Dan baat het praten over die trouwe Antipas niet en over de laaghangende duistere wolken boven de stad van vervolging. Want als dan innerlijk in de gemeente, als dan in de gemeente de vorst der duisternis niet alleen door bruut geweld, zoals bij Antipas, maar als hij gaat komen door list, als hij het in die zin vrije mensen gaat maken die denken dat de genade zo goedkoop is en dat het voor de genade niet op een pond zonde erop aankomt. Kijk, dan gaat hij spreken. Niet alleen in de troost der verwondering, hij heeft uit de dood tot het leven gebracht door het zwaard zijns monds. Door zijn eeuwig blijvend woord heeft hij zondaren getrokken uit de duisternis, losgeweekt, losgesneden. Hoe geruisloos ook, want niet door kracht, nog door geweld,
Maar die geest had toch de kracht als een zwaard. En hij maakte ze los van dat zinkende deel. Wat daar misschien verheugd en vol in hun afgoderij op weg was ten verderven. Hij sneed ze los. Maar waar de Satan ook zijn zwaard gaat hanteren, daar zal hij trachten en door inbreng en door uitbreng in de gemeente een ander vuur te ontsteken. Het vuur van de vleeselijke zorgeloosheid. Het vuur van het bespottelijk doen zijn van Gods genade die in kracht is tot zaligheid. Daarom is het niet alleen de troost, maar ook de diepe aangrijpende ernst hier. Dat hij die het zwaard heeft, hij kan afsnijden ten leven, maar ook ten dode. Hij kan zijn zwaard gebruiken om doemwaardige zondaren te brengen aan zijn kant. Maar hij kan het zwaard ook gebruiken om kinderen des koninkrijks alle binding en alle band door te snijden en ze te verderven. Ja, want in de gemeente van Pergamus zal het ook zijn geweest zoals in alle tijden. Daarin is ook alles en allerlei. Daar zullen ook niet alleen hypocrieten, maar daar zullen ook kinderen van de weg des verstands afdwalen. En van de weg des verstands wijken. Want je moet niet denken dat dat allemaal voorbehouden is aan die, nou ja, dat zijn huichelaars, die paar. Nee, die zullen er wel bij geweest zijn. Maar het gevaar is daarom zo groot, omdat ook iedere huichelaar alles mee heeft, omdat wij alle van nature zulke ellendig, dwaalziek, goddeloos hart hebben. En daarom spreekt de Heer niet alleen troostrijk in de herinnering aan het verleden, maar hij spreekt ook zeer ernstig voor het heden daar. Ik heb dat zwaard. Ik heb het. Daarom wil hij zeggen, gemeente, misschien steek je het zwaard op zak. Dat kan wel, je hoeft de wereld niet te bekampen, die buiten is. Maar misschien heb je het zwaard omdat er zoveel te doen is voor binnen, in de gemeente, op zak gelaten. Dat je dood in je midden, met een verkeerde verdraagzaamheid, die de gemeente van het pad ter gerechtigheid afvoeren. Heel langzaam aan wegvoeren. Nu zegt hij, ik heb het tweesnijdend scherp zwaard. Met andere woorden, ik vermaan u in de aanvang van mijn zelfopenbaring, dat ik ook de krijgsman ben. De krijgsman, gelijk Mozes getuigde, de Heere is een krijgsman. De Heere doodt en maakt levend. De Heere doet ter helle nederdalen en hij richt uit het stof omhoog. Kijk, dat is nu precies wat de gemeente van Pergamus nodig heeft. Dat hebben ze nodig, waar het zwaard van list en geweld om hen heen is. En in hun midden ook de Satan voet aan de grond weet te krijgen. Dat God ze bepaalt, dat Christus ze bepaalt, bij zijn tweesnijdend scherp zwaard, opdat ze zouden komen tot erkentenis. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heere der legerscharen. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hunner is met u gelijk te schatten. Smyrna mocht horen, ik ben de eerste en de laatste, dood en levend, dood geweest en levend. Dat was enkel troost. Hier is het troost, maar tegelijkertijd ook een ernstige vermaning van de koning der kerk. Opdat zijn uitverkorenen op de juiste plaats en plek gebracht en gehouden zouden worden. En wat daar buiten valt, ook al heet het gemeente, ook al heet het verkoren, zo zal God toch tegen hen krijg voeren met zijn scherpe zwaard, ten dode of ten leven. Zo is dan Pergamus de stad van de twee zwaarden. De Heere zegt verder, ik weet uw werken en waar gij woont, daar de troon des Satans is. Zo zie je dat de Heere deze gemeente aanspreekt, precies in de stand waarin ze verkeert. U zult zeggen, de Satan is overal, dat is zeker waar. Maar hij was in Sodom en Gomorra meer op zijn troon als daar waar Abraham heen trok, in het zuiderland. Daar waren het ook afgodendienaars. Het zal ook niet zoveel geweest zijn. Maar waar Lot terecht kwam, zou je zeggen, daar mag je ook wel van zeggen waar de troon des Satans is. Dan kun je zeggen, de Satan is overal, maar de Satan heeft overal zijn centrale beheer. Hij heeft de knooppunten waar hij in alle macht en kracht zijn heerschappij uitoefent. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk, maar ik zou haast het beeld willen gebruiken om te zeggen, als hij in een of ander gehucht hier in Nederland komt, dan kan het je zo treffen dat alles nog een zekere rust ademt. In alle omstandigheden, uitwendig en innerlijk, is net, of dat het ja niet te vergelijken eigenlijk met als je bijvoorbeeld in het hartje van een wereldstad komt. Als je Rotterdam op het Centraal Station staat, en dat zal in Amsterdam ook al wezen, dan kun je het wel eens benauwd krijgen. Wat daar allemaal aan staat, te gapen en te loeren. Net als dat erbij zijn, die erop uit zijn, haast openlijk, om de zielen te vernietigen en te vangen. Dus, er is verschil. De Satan is een boze geest en hij is een legio geesten. Maar op de ene plaats komt zijn macht meer tot ontplooiing dan op de andere plaats. En in de ene plaats wordt de gemeente met andere dingen geconfronteerd dan op de andere plaats. Dat blijft zo. Nou, hier was een centrum van de vorst der duisternis. De troon des Satans. Daar zat hij hoog op de troon. Hoewel hij onder Gods toelating dit alles maar kan doen, nochtans, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, hij heeft een zeker terrein waar hij al zijn macht en kracht probeert uit te buiten. Hij gaat rond als een briesende leeuw. In Efeze of in Smyrna was de Satan ook. Zeker.
knersetandend ziet hij aan de gemeente van Smyrna. Van woede en ergernis, omdat hij geen voet kreeg. Omdat hij de gemeente niet uit elkaar kon verscheuren, nog naar binnen, nog naar buiten. Maar hier, in deze stad, ook daar is het een knooppunt van alle lijnen des Satans. Hij laat de duizenden opmarcheren naar de God der genezing. Hij laat de duizenden in aanbidding uitroepen. Gezegend zij de Verlosser, onze Keizer, het licht der wereld, de behouder aller mensen. Kijk, geliefde, de Satan is altijd geweest de grote nabootser van God en Christus. De duivel doet wonderen en tekenen. En die wonderen en tekenen, die stelt hij tegenover de tekenen en wonderen van God. En in plaats der dagen worden de wonderen, wat het zichtbare betreft, in de kerk minder. En de wonderen naar het zichtbare in de wereld worden steeds groter, zodat er vuur van de hemel zal dalen naar hun wil. Dat zal dan ook de verzoeking en de beproeving zijn. Dat terwijl de wonderen zich vermenigvuldigt in het rijk des duivels, de kerk geen tekenen meer doet. Niets. En dat het alles in slaap scheen verzonken. Ze werden alles sluimerig en vielen slaap. Nu, Christus is ten troon gestegen. Hij zit op zijn troon aan de rechterhand des Vaders, vol heerlijkheid en eer. Hij is verhoogd. De Satan, hij is ontroond. Hij is uit de hemel uitgeworpen. Hij heeft een kleine tijd. En in die kleine tijd, en daarin is zijn ganse werk getekend, doet hij niet anders dan een troon oprichten. Daar is hij altijd mee bezig. Een troon. In de stad en in het dorp, in huis en in het hart, in de kerk en op de catechisatie. Het enige werk des duivels is een troon, want hij wil regeren, hij wil heerschappij oefenen. Hij gunt de man, de vrouw, God niet. Hij gunt God niets en hij gunt u ook niets. Hij gunt u geen geestelijk goed. Hij gunt u ook geen natuurlijk goed. Ook dat zal hij door en onder zijn troon willen stellen. Want de troon is het teken van de heerschappij. Hij tekent onze gezichten, onze ogen en onze harten. En onze kinderen met zijn zwarte kool. Of als hij er belang bij heeft, met de zotheid en de dwaasheid van de mens, waarvan de wijze man zegt, zeg tot het lachen, gij zijt onzinnig. Hij is bezig een troon te vestigen. Nu heeft God midden op zijn arbeidsveld, midden op zijn erf, heeft Christus zijn troon geopenbaard. En hij heeft onder zijn klauwen uitgehaald, afgode dienaars, keizeraanbidders, bandelozen, zetelozen, die daar in heidense overdaad leefden. O, hoe grimmig is de Satan.
Hoe wil hij onder zijn grote troon? Want hij heeft de meeste in Pergamus. Hij heeft de meeste. Maar hij gunt die gemeente, die kleine gemeente waarschijnlijk, gunt hij nog niet aan Christus. Hij gunt Christus niets, maar u ook niet en mij ook niet. Hij gunt ons niets. En op goddeloos of vrome manier is hij bezig om de mens te bearbeiden. Om te drijven en te bereiden als zijn instrument. Zeg eens, de apostel Jacobus had toch wel gelijk als hij zegt. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Heeft die geest van Christus die in u woont, heeft die nou lust tot meidigheid? Heeft die lust tot die boze blikken van ons mensen naar elkander? Heeft die lust tot die boze woorden tot elkander? Heeft de geest van Christus lust in alles wat tegen hem is? Nee toch? Dat zijn wij, dat is ons boze, ellendige bestaan. Maar de Satan zegt, ik moet er mijn troon hebben. Ik moet ze kunnen laten huilen en lachen wanneer ik wil. Ik moet ze laten kunnen bidden en vloeken wanneer ik wil. Vroom en goddeloos, als ik maar regeer. Op welke wijze? In de kerk, in de wereld, in het gezin, in het huwelijk tussen man en vrouw, ouders en kinderen, als ik maar regeer. Dat als ik aan het touw trek, dat er iets gebeurt. Geliefde, zie nu eens hoe wonderlijk deze gemeente, waar tronen stonden opgericht, predikende de heerschappij van de duivel en de Satan. Waar duizenden bij duizenden mensen dagelijks de keizer met goddelijke eer huldigden en offeren. Waar tienduizenden aan offermaaltijden zichzelf bedronken om dan in zedeloosheid hun weg te gaan, nemende elkanders vrouwen. Zo sterk is de duivel. Maar nog sterker is de Heere God, dat hij daar nou had uw hoop. Uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar. En nou zegt de koning, hij zegt, kinderen, denk niet dat ik het niet weet. Want ik weet van die troon, niet alleen van het zwaard, maar ik weet van die troon af. Ik weet goed de plek waar jullie wonen. Dat kun je ook op persoonlijke leven toepassen. Want dan ligt ieder mens ook verschillend. De duivel heeft ieder in een aparte greep, zou ik haast zeggen. De een heeft die hiermee en de ander heeft die daarmee, als die ons maar heeft. Maar ieder hart kent zijn eigen bitter zwart. Maar nou zegt de Heer, ik weet tegen die gemeente waar gij woont. Je zit middenin, waar de troon des Satans is. Je zit niet op een stil gehuchtje. Je zit niet op een mooi straatje misschien. Je zit misschien ook op je werk, niet zoals je het graag zou willen hebben. Mensen die nog een klein beetje rekening houden met dit of met dat. Nee. Je zit misschien ook niet met buren die er nog wat aan doen. Nee, en daar was het helemaal. Je zit met alles vast. De Satan had zo'n macht, hij schopte ze zo er werk uit. Want de Satan, als je op je werk was, dan gaf de baas zo af en toe ook een vuif. Maar dan moest er voor de afgoden en de keizer geofferd worden, knielen. En zo kwam het al gauw uit, oh, dat is ook zo'n, zo'n mannetje van die secte. En bij de eerstvolgende gelegenheid kreeg hij je ontslag, dan ging je eruit. Nou zegt de Heer, ik weet waar gij woont. Wonen, dat wil zeggen waar je iedere dag en nacht in zit.
Elke keer. Ieder ogenblik. Misschien s'avonds een poosje als je thuis bent. Maar altijd is de Satan hè, die rondgaat als een briesende leeuw. Ik weet, zegt de Heer, dat jullie in de schaduw van zijn troon wandelen. Volgens sommigen, maar dat is niet te bewijzen, volgens sommigen woonde de voorganger van de gemeente in de schaduw van het ontzaggelijk grote afgodsbeeld en altaar dat voor Zeus de afgod was opgericht. Maar dat is niet te bewijzen, dus het is maar een overlevering. Een overlevering. Maar toch met een teken van werkelijkheid. Ze zaten er middenin. Middenin. En niet in stilheid, maar waar rondom de bedrijvigheid, de list en het geweld, in handel, in kunst, in boeken, in alles, alles te vinden was. De drijverij van de Satan, in alles. Kun je zeggen, is dat niet een beetje doorgezakt naar één kant? Er is toch in de cultuur dit en dat, dat weet ik wel. Als je op het terrein van de schone kunst komt, dan sta je verbaasd welke gave de Heer gegeven heeft. Vooral als je in het verleden ook de schilderkunst en de muziekkunst ziet, dan zeg ik, ja, de een houdt er van de ander niet. Zeg, het is prachtig. Maar ja, als je nou de uitingen van deze dagen eens neemt, dan kun je toch niet direct zeggen, oh, wat een hemelse gave. Ze hebben die mensen deelachtig. Je weet geen eens wat het betekent. Nog het gesnauw en het gegil, of de klodders verf op een stuk muur gesmeten, dat weet je helemaal niet. De goddeloosheid aan alle kanten uitgebuit, zie je. De vorst der duisternis, der leugenen, heeft nog nooit anders gedaan dan zijn klauw ook daar achter gezet. Want alles wat schoon is en wat wel luidt, dat gedoogt hij niet. Hij gedoogt nog niet eens een mooi schilderij. Want dat moet een kliederstuk worden. Hij gedoogt niet een mooi gedicht. Dat moet een wrange appel worden. Hij gedoogt niet iets moois werkelijk. Van kunde die God aan de mensen geeft, dat moet geschreeuw en een uiting van helse lawaai worden. Van de gekkerheid deze wereld. Zo is het bij de Satan. Kijk, je zou zeggen, dit beeld wat de Heer toen van Smyrna tekende, dat is toch zeker wel een facet ook van belang voor de gemeente op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Voor mij, voor u, waar de troon des Satans is. En dat zou allemaal zo erg nog niet wezen, geliefde, als we eerlijk waren. Maar we zijn niet eerlijk. Wij doen ons voor als godzalige mensen, als lieve mensen, als eerlijke mensen. We willen niet wezen wie we zijn. Als we bij die troon des Satans woonden en we zouden voor God grote zondaren zijn, dan zou de Heere betonen dat hij is die hij is. Ik doe de ellendige wandelen. Hij. Maar nou gaat eigenlijk iedereen zijn weg in een zekere. Wat denk je wel? Wat denk je wel van mij? Dacht je nou werkelijk, vertrouw je dit niet? Vertrouw je dat niet? Men is hoogst verongelijkt als iets zegt. Grijp je? Daar moet je niet aan denken. Of ze zeggen nou dat u daar nou aan denkt. Grijp je? Dat valt ons tegen. Kijk, dat is ook, dat is de grootste misleiding in de schaduw van de troon des Satans. Te denken dat je wat kan, dat je wat bent. Want daar wil de Satan je net hebben. Hij wil je niet hebben als een arme zondaar die tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed is
want hij weet zo'n ondergaande zondaar die roept, schraag op dat spoor mijn wankelende gang. En die zegt, en wat mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheer. Want die gelooft dat hij zo'n slecht, bandeloos, goddeloos mens is. En omdat hij dat gelooft, zegt die Heere, houd u me alstublieft vast. Ik weet waar gij woont. Waar de troon des Satans is, daar wonen wij ook in. In deze tijd waarin we leven van allerlei uitingen, stromingen, in alles, in godsdienst, in cultuur, in maatschappij, daar wonen wij middenin. De Satan zit als het ware aan alle fronten met de touwen in handen, hij trekt maar. Hoewel die geen erg heeft dat God regeert en dat hij het alleen in zijn goddelijke hand had. Maar de gemeente wil de koning der kerk ertoe vermanen en troost. Ik weet uw werken, maar gewoon, ik weet het. Wat betekent dat? Dat betekent dat die mensen daar te midden van al die mensen waardoor ze uitgespuwd werden. Door al die mensen waar de oprechten van in hun hart moesten zeggen, we zijn niet beter, we zijn niet anders, al doen we anders. Dat ze vaak het gevoel hadden, dat ze zeiden, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou de Heere ons zien? Zou de Heere wel weten hoe het hier is? Zou de Heer wel weten dat er geen dag voorbij gaat die geen genoeg heeft aan zijn eigen kwaad? Zou de Heer wel weten, als we vanmiddag weer op het werk komen en er wordt weer dit en dat, wat moeten we beginnen? Wat moeten we dan weer beginnen? Het is zo gevaarlijk. Al is het maar dat ze maar iets merken, is het zo gevaarlijk. We krijgen een schop. Nu zegt de koning, kinderen, ik weet het wel waar je woont. Want mijn ogen doorlopen de ganse aarde. Ik heb zelf ook gewoond, zegt hij, waar de troon des Satans is. Daarom weet ik het zo goed, zegt hij. Omdat ik ook gewoond heb hier op aarde. En dat de Satan en alle helle machten mij omringd hebben. En verzocht 40 dagen lang, ja zijn ganse leven door. Waar de troon des Satans is, dat is troost dat de Heer het weet. Dat is troost voor arme ellendigen. Voor vrome mensen niet hoor, die in met haar eigen willigheid vroom zijn bedoel ik. Is dat geen troost. Want die hebben toch altijd nog van binnen nog op iets dat ze zeggen, jongen, jongen, ik weet uw werk. Ik weet uw werk, jongen, jongen. Dat loopt niet best af. Kijk, iemand bij alle vroomheid wordt de ware rust nog gemist dan. Echt waar. Omdat het niet in orde is, omdat men niet werkelijk is wie men is. De koning gaat zeggen tot arme stumpers daar bij de troon des Satans, ik weet uw werken, waar ge woont. Dan hoef je echt niet bang te wezen dat ze zullen zeggen, hè, hier is de goede werken, hier zijn we. Nee, dan zakken ze nog een beetje dieper, dan zeggen ze, heren, werken, werken. Als er iets goeds gedacht of gezegd is, heeft u het alleen gedaan. U alleen. Maar goed, tegen hen zegt de koning, ik weet uw werken, ja, de Heer weet ook alle afwijkingen. En waar gij woont, waar de troon des Satans is, en dat is groot, dat is troostrijk, dat is prijzenswaardig, en gij houdt mijn naam. Met andere woorden, ze willen de naam van uw lippen doen verstommen. Ze willen roepen, leven Augustus. Of al die andere keizers die er geweest zijn. Leven Nero, leven die. Ze willen aanbidden in hem de verlosser. Of in de God der geneeskunst. Waar duizenden voorkomen offeren of ze misschien nog beter kunnen worden. Maar baat niet. Kijk, zegt de koning, maar gij en gij houdt mijn naam, dat is groot. Want de naam ziet zijn persoon. Zijn naam houden, dat betekent, o gemeente, in het midden van alle geweld en van alle list en van alle afgoderijen, van alle ijdele boeken, van al die wijze mensen die allemaal andere namen hebben, is het bij jullie zo. En er is geen andere naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Gehoud mijn naam. Dat wil zeggen de naam van de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Die houden ze. Daar houden ze zich aan. Daar hangen ze aan. Daar leven ze aan. Dat is te midden van alle droefenis waarin ze zouden denken, weet de Heer het wel, is dat toch de vonkvuur die hun hart doet ademhalen. Zijn naam. Zo heilig, groot en goed. En hebt mijn geloof niet verloochend. De troon van Satan mocht hoog opgericht zijn. Maar aan de troon der genade lagen ook arme en ellendige zondaren. Gij mijn geloof staat. Ach ja, je kunt ook vertalen, ik weet het wel, het geloof in mij niet verloochend, dat kan ook. Hoef je nog niet mee fout te wezen. Maar wat is het toch troostrijk dat hier staat en hebt mijn geloof niet verloochend. Waarin hij als de werker, als de inhoud, beter gezegd, als de inhoud des geloofs getekend wordt. En als de voleinder des geloofs. Je zou zeggen, gemeente, hebt u vast geklampt aan die gelovige, gelovende borg en middelaar die nu aanschouwt. Ge hebt daarin u zelf mogen verblijden in hem die waar gij wankelde van dag tot dag het pad gelopen heeft zonder te struikelen. Heb zijn geloof niet verloochend. Dat geloof dat de Heer Jezus Christus in volmaaktheid oefende, toen alle duisternis en donkerheid hem bedekte, en dat hij zo borgtochtelijk ook is ondergegaan en opgestaan in aanschouwing. Daarin hebt gij hem als borg, hebt ge hem geloofd en lief gehad en niet verloochend. Want verloochenen kunnen wij ook doen als geloofshelden. De mens kan zulke staaltjes op tafel leggen van zichzelf, dat de zondaar zich met vrezen afvraagt. Het lijkt wel eerroof van Christus. Want wie heeft het nu gedaan? Wie is verlaten? Wie is vervloekt? Wie is ter helle nedergedaald? Wie is afgesneden uit het land der levenden? Wie? Zo kan de mens ook zijn geloof verloochenen door mijn geloof, wat ik voor geloof hou, om dat er tegenover te schuiven.
En dan denk ik aan die vrouw, dat is al jaren geleden ergens waar ik toen woonde op een lidmatenvergadering. En toen ging het over geloof. En toen weet ik wat aan mijn vader, toen werd er de opmerking gemaakt dat het met ons geloof door de dominee, dat het er niet zo best bij stond. En toen zegt er een vrouw, daar ben ik niet helemaal mee eens, want ik had wel een groot geloof. En de dominee die moest getuigen, want die was een kwartier voor ze naar de operatietafel ging er nog bij geweest. Ja, toen was het wist ook geen raad, maar dat vergeten mensen allemaal, dat vergeet die allemaal. Maar ze was daar net zo rustig heen gegaan. Toen zegt de oude dominee tegen mijn vader, Gerrit, wat denk jij ervan? Och, zegt hij, ik denk dat ze weinig geloof gehad heeft. Het is niet de moeite waard geweest om het te beproeven. Zie je, kijk dat. Nou willen wij niet. Zo kan de mens ook het geloof verloochenen. Door als zo'n gelovige eigenlijk naar voren te treden. Maar dat geloof zetelt eigenlijk in ons hoofd meestal. Dat is een geloof waarbij we onszelf moeten handhaven. Omdat we niet willen weten eigenlijk dat we zulke ongelukkige schepselen zijn. Die alleen door het geloof in zijn geloof zalen. Daaruit is het ook dat iemand eens schreef, heb je geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof. Met andere woorden, ach, wat kan een mens toch een zeurderij over zijn geloof maken? Over groot geloof of over dit geloof of dat geloof. Maar gelooft hij nou waarachtig dat hij het geloof gehouden, beëindigd en volmaakt heeft in zijn omwandeling op aarde? Want over dat geloof loopt het. Het loopt niet over een geloof dat ik een gelovige ben. Het loopt niet over een geloof dat ik vertrouwen heb dat dit of dat goed met me afloopt, dus of zo. Wel nee. Maar het geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Nou zegt de Heer, dat geloof heb je niet verloren. Ook toen er een uit jullie midden omgebracht werd. Door het zwaard van de Satan. Die ik eeuwig opgenomen. Wat een troost. Niemand had er ooit geweten dat er een antipas bestaan had. Een getrouwe getuige. Die niet boog. Voor de afgod van de keizer. Nog zijn beeld kuste. Niemand, hij staat ook vast niet in Matthäus boek ook denk ik. Maar hij staat in het boek der boeken. Wel een heenwijzing. Wat weet de Heere alles en alles. Wat is het waarachtig wat ik zondag aanhaalde van die man. Die een ernstige boodschap kreeg. Waardoor ze dachten dat zou hij niet kunnen hebben. Toen zei hij, Vader weet het ook. De Heere weet het ook. En dat was het belangrijkste voor hem. De Heere weet ervan. Nu zie eens, de Heere weet van die man die daar gedood is, die getrouwe getuige, welke gedood is bij uw lieden. Je zou haast zeggen, onder uw lieden. Je zou haast zeggen, die misschien voor de deur van de kerk doodgeslagen is, door woedende mensenkinderen. Daar de Satan woont, twee keer, de verklager der broederen, de grote tegenstander, daar. O, zie eens, hoe nu Gods troon, de troon van Christus, en de troon des Satans, elkaar bekampen. Naar het zichtbare heeft de duivel alles en heeft de zoon nog niet een handje vol. Na het zichtbare zou je zeggen, heeft die duivel dan nooit genoeg, zal die heel alles en iedereen wegslepen, dat is zichtbaar. Maar God openbaart, ik heb een gemeente. In het midden deze wereld en van een krom en verdraaid geslacht. Die breng ik toe naar mijn eeuwig welbehagen.
zo gaat de strijd door. De zwaarden ketsen tegen elkander. Hij velt zijn duizenden, de Satan. Maar de koning ook. En hij brengt ze alle toe tot de gemeente die zalig worden zal. Totdat de troon des duivels eeuwig zal zijn weggevaagd uit de schepping en de herschepping. Uit de harten en uit de huizen en van de gezichten. En de dood en de hel weggeworpen is tot zo lang. Woont de gemeente, ook wij, in de schaduw van de troon des Satans. Maar geven de lieve geest, al was het een dorre hand, naar de troon zijner genade, om geholpen en gered te mogen worden ter bekwamer tijd, en om van hem onderhouden te worden alle de dagen onzes levens, in het heugelijk lot dat hij zo mild heeft uitgelezen. Dan zal geen zwaard en geen Satans troon meer zijn, maar God zal alles zijn voor al die ellendigen die dan voor eeuwig zijn naam prijzen en hun kroon voor zijn troon nederleggen. Amen.